Goedemorgen. Staat een beetje hard. Kunnen jullie me goed verstaan? Ja. Martine en ik hebben geen contact met elkaar gehad. Tot gisteravond. En toen zei Martine tegen mij van... Ik heb een woord gekregen van de Heer. En ik ga hem niet aan je vertellen. Maar ik ben wel benieuwd. Als jij gaat spreken wat daarvan zichtbaar wordt. Ja, Martine wist wat ging komen. En ik was heel erg benieuwd. Tijdens de zangdienst wist ik wat er ging komen. En nu is Martine benieuwd. Maar ik vond het wel heel mooi. Want de oproep die klonk: ik ben met jullie tot aan de voltooiing van de wereld. Tot aan de voleinding van deze wereld. En wie mag ik zenden? Dat klinkt vanmorgen wel heel duidelijk door. In deze boodschap. En wie zal ik zenden? Maak dat maar vast voor jezelf. Als we de tekst gaan lezen die op de beamer komt. Wie zal ik zenden? Heer, mag u mij zenden? Ja, tuurlijk. We gaan hem lezen met elkaar. 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 9. Ik lees hem voor vanuit het NBG. U mag hem zelf meelezen in een andere vertaling als je dat wil. 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 9. Ik dank God ten alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden, in hem, in alle woord en in alle kennis. Gelijk het getuigenis aangaande de Christus onder u bevestigd is. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekortkomt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen, ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Wat een prachtig begin van de brief aan de Korinthe. In vers 5 tot en met deze 5 versen laat Paulus ons zien wie wij zijn in Christus. Paulus laat ons zien wat wij krijgen in Christus. En Paulus laat ons zien wat wij mogen doen in Christus. En hij zegt dit tegen de gemeente Korinthe. Die mensen in de gemeente Korinthe moeten zich meer gaan beseffen wie ze zijn in Christus. Dat is nodig voor die mensen. Want in hoofdstuk 3, vers 1 zegt Paulus: ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. De mensen gedragen zich niet geestelijk, maar vleeselijk. Ja, dat is vreselijk. Ze leven vanuit de aarde. Wat ze daar zien, wat ze daar beleven, dat bepaalt hun doen en laten. En doordat ze alleen op de aarde kijken, kijken ze niet in de geestelijke wereld. En dan zien ze ook niet die boze geesten werken. Dan zien ze bijvoorbeeld niet de koningin des hemels die het klein wil houden, die ontwikkeling tegen wil gaan. En dus breken ze daar ook niet mee. Komen ze er niet van los. En dan horen ze Gods woord. Ze horen Gods woorden. Maar ze veranderen niet. Ze doen niks met Gods woorden. En dus groeien ze niet op van een kind van een onmondige tot een zoon van God. Ja, en deze boze geesten, die werken nog steeds. Ze proberen jou te richten op de dingen van de aarde. Zodat je het geestelijke, de geestelijke wereld, niet of minder ziet. Niet of minder beleeft. En Paulus roept ons in deze 5 versen op om bewust te gaan leven als geestelijke mensen. En vanuit deze tekst mag je dan ook eerlijk naar jezelf kijken. En vanuit deze tekst jou ook deze vragen stellen. Dank ik God
voor de genade die ik in Christus Jezus ontvang. Dank ik hem ten alle tijden. Merk ik dat ik rijker word in Gods woorden en kennis? Wordt het getuigenis van Jezus, wordt dat steeds vaster in mij? Werken Gods genadegaven in mij? Komt het tevoorschijn? Wanneer heb je voor het laatst in tongen gesproken? Wanneer heb je voor het laatst iets onderscheiden in de geestelijke wereld, daar waar je die boze geesten zag werken? En zie je uit naar de dag van Christus voor je eigen leven, voor de gemeente? Merk je dat Jezus jou bevestigt? En leef jij, groei jij in de gemeenschap met Jezus? Als ik hiernaar kijk, dan is dit geestelijk actief zijn. En hier zijn we ook voor geschapen. Hier zijn we voor gemaakt door God. We zijn geschapen om te functioneren in de geestelijke wereld. Zoals God onze handen, onze oren, onze ogen gemaakt, geschapen heeft, zo heeft hij ook ons geestelijke handen, ogen en oren gegeven. Vermogens die wij moeten gaan gebruiken. Vermogens die je mag leren gebruiken. Zoals een kind leert lopen op aarde. En gisteren zag ik dat voor me. Als je nog zo'n heel klein hummeltje hebt, dat net geboren is, een baby, dan pakken de ouders, die pakken dat kind op en dan maken die voetjes de eerste contact met de aarde. En ik dacht, zo mag dat ook werken met onze geestelijke vermogens. Dat je door God geest opgetild wordt. En dat je dan contact mag maken in de geestelijke wereld. Dat je mag bewegen in de geestelijke wereld. En daar begint het. En daar gaat het in door. Daar mag het in door ontwikkelen. Zodat je uiteindelijk zelf leert lopen en bewegen in de geestelijke wereld. En er is maar één manier. Dat is door het te gaan doen. Door er actief in te worden en daar steeds meer in te gaan doen. En kijk ik dan naar mezelf, dan heb ik nog veel te leren. Ik mag zelf nog wel wat bewuster worden van mijn leven in de geestelijke wereld. Van mijn functioneren in de geestelijke wereld. En elke zondag worden wij daar weer toe opgeroepen. Maar wat doe ik ermee? Hoe bijzonder is dit geestelijk leven nu voor jou en voor mij? Hoe bijzonder is Gods genade voor mij? En Paulus is heel duidelijk in vers 4. Ik dank God ten alle tijde over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Ja, deze dank komt bij Paulus uit het hart. En hij zegt daarmee tegen de gemeente Korinthe: jullie zijn geluksvogels. Bijbels gezegd, jullie zijn begenadigde mensen. En dat geldt natuurlijk ook voor jou en voor mij. Wij zijn ook de gemeente van God. En jij bent daarom dus ook een geluksvogel, een begenadigd mens. Want God heeft in Christus zijn genade aan jou geschonken. Geloof je dat? Ben je daar dankbaar voor? Leef je uit die genade? Steeds meer, heel mooi. Paulus dankt God. En weet je wat ik zo mooi vind? Hij dankt niet eens God voor wat hij zelf heeft ontvangen. Hij dankt God voor wat de gemeente ontvangt. En dus ook wat jij en ik ontvangen. In liefde, vergeving, aan Gods woorden, aan genadegaven. En hij dankt God dat jij en ik niets tekortkomen. Dat doet hij elke dag en in elke situatie. Dat doet Paulus ook als hij in de gevangenis zit. Dat doet Paulus ook als hij gegezeld wordt vanwege het getuigenis van Christus. En dan hoor ik Paulus niet klagen over dit lijden. Ik hoor Paulus danken vanwege de genade die jij en ik ontvangen in Christus. En wij mogen meegaan in deze dank, in dit enthousiasme van Paulus. Ongeacht lijden, ongeacht teleurstelling. Dankbaar zijn en blijven voor de genade die je ontvangt. Dankbaar zijn en blijven voor de genade die we als gemeente ontvangen. Dankbaar zijn en blijven voor de genade die we als gemeenten ontvangen. En dan kan je maar op één manier dankbaar voor zijn, is erin mee te doen en in mee te komen. En die vijf versen, vers 4 tot en met 9, Ja, dat is als het ware Gods cadeau aan ons. En wij mogen dat uitpakken. En in vers 4 dankt Paulus voor de genade die u in Christus Jezus geschonken is. God heeft het dus al aan ons geschonken. Het ligt als het ware klaar voor je, voor het grijpen. Het enige wat nog moet gebeuren is dat je het grijpt voor je leven. Dat je het uitpakt in je leven en in de gemeente. En vers 9, die sluit dit stuk dan af. God is getrouw. Amen? God is getrouw door wie gij zijt geroepen tot de gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En ik vind het wel heel mooi. Het is vers 4 en vers 9. Het is God die garant staat voor deze vijf versen, voor dit cadeau. Hij geeft ons de mogelijkheden om als geestelijk mensen te groeien en te functioneren. In hemel en ook op aarde. Het is God die in Christus ons de genade schenkt. Het is onze trouwe God die jou en mij oproept om te leven in zijn Zoon Jezus Christus. In gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Gemeenschap hebben. Ja, dan heb je alles gemeenschappelijk. En Jezus wil alles wat hij van de Vader heeft ontvangen en wat hij ontvangt, wil hij met jou en mij delen. Gods genade, Gods woord, Gods geest. En Jezus, die gaat all in. Hij geeft alles wat hij ontvangt, of hij deelt van alles wat hij ontvangt. En de vraag aan jou is deze morgen, wil jij dat ook? Wil jij ook alles delen met Jezus? En ik dacht, toen ik daarmee bezig was, wil jij getrouwd zijn met Jezus in gemeenschap van goederen? Of heb jij zo je huwelijkse voorwaarden? Woon je samen als het jou uitkomt? Als je niet te moe bent? Of als je geen tijd hebt? Gemeenschap is iets wederzijds. De gemeenschap met Jezus vraagt dus ook van jou om alles te delen. Je tijd. Je werk. Je hobby's. Je gezin. Je geld. Ja, al jouw vermogens. En kan ik mijn werk dan met Jezus delen? Zul je je misschien wel afvragen. Jawel, dat zegt Colossenzen 3, vers 23. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Jij mag je werk doen alsof het voor de Heer is. En dat ga je dan merken in de gesprekken die je hebt met mensen. Dat kan je zelfs merken in de mailtjes die je tikt. En als je dan in de koffieautomaat staat, wat zeg je dan? Wat getuig je dan? Ben je dan bezig met bronvermelding van de juiste bron? En ik vond het mooi wat Toya twee weken terug zei. Mensen hoeven bij mij niet te komen om te klagen en ze weten dat. Zo mag je een getuige zijn op je werk. En zo mag je dus op je werk zijn alsof het voor de Heer is. En als jij je werk dan doet alsof het voor de Heer is, dan is jouw werk er dus niet meer voor jouw carrière. Dan is jouw werk erop gericht om Jezus te dienen. En zo mag dat in heel jouw leven gaan werken. Zo mag dat op alle facetten in je leven gaan werken. Want misschien werk je niet meer. Dan mag het ook thuis, in de omgeving waar je komt. Dan mag het ook op school, mag het zo gaan functioneren. En dan hoef je dus ook niet meer te kiezen tussen Jezus en je werk, tussen Jezus en je gezin, tussen Jezus en welk facet je ook van je leven wil aanpakken. Je doet alles vanuit de relatie met Jezus. En Jezus vraagt jou dan deze morgen, ben ik een stukje van jouw leven of mag ik bepalend zijn voor heel je leven? Mag ik jouw doel zijn waarvoor jij alles doet, waarin jij alles doet? Mag ik het belangrijkste worden in je leven? En als dat gaat werken in jezelf, in je leven, dan komen al die andere dingen in je leven, komen dan in dienst te staan van Jezus. En kijk ik naar mezelf, dan mag het nog wel wat veranderen. De afgelopen tijd kreeg ik wat keuzes op mijn werk. En ik zei vooral ja op. Allemaal dingen die goed voor me waren. Ja, goed voor mijn carrière, ja. Maar ik vergat even te overleggen met Jezus. Is dit ook wat u wil? Moet ik hier ook ja op zeggen? En op een gegeven moment kwam ik wel achter dat ik een beetje in de knel kwam te zitten. Met mijn tijd, kwam in de stress, mijn rug ging vastzitten. Tja, die keuzes waren toch eigenlijk niet zo goed voor mij. Maar gelukkig, Jezus geeft zicht. Jezus geeft aan mij zicht, Jezus geeft aan jou zicht. En dan laat hij mij zien wanneer ik weer te snel ben om mensen te pleasen. Dan laat hij de machten zien die daarachter zitten. En dan mag ik daarvan leren. En dan mag ik daarvan loskomen. En zo mag dat in ons allemaal werken. Ik vind het zo mooi, want Jezus geeft jou en mij de gelegenheid, de liefde, de genade om te groeien in gemeenschap met Hem. Je mag groeien in gemeenschap met Hem. En misschien vraag je je dan wel af, waar moet ik dan beginnen? Waar wil Jezus dat je gaat beginnen? Dan komen we aan bij vers 5 en vers 7. Vers 5 tot en met vers 7. Want vers 5 tot en met 7 laat zien wat Gods genade voor jou betekent en inhoudt. Het laat zien wat God ons in die gemeenschap met Jezus Christus wil geven. En dan zie je, dan begint vers 5 met want. Want. In elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woord en in alle kennis. Rijk geworden in hem. Vanuit je gemeenschap met Jezus word je steeds rijker. In alle woord en alle kennis. Ja, rijk in woord. Hoe rijk is dit woord dan ook voor jou? Als je naar dat woord van God kijkt, dan zit die rijkdom, die zit er al helemaal in. Die is al, ja, God heeft al zijn rijkdom al in zijn woorden gelegd. En dat zien we ook. Want als Jezus gaat spreken. Sorry, dit woord is de logos. En dan zie je dus ook dat als God gaat spreken, dan gaat hij spreken vanuit die logos. En dan zien we dus ook dat alles is ontstaan vanuit dit woord, vanuit deze logos. Deze woorden zijn Gods woorden vol kracht. Het zijn scheppende woorden, genezende woorden. Profetische woorden. En daar zit zoveel rijkdom in. En wanneer wordt die rijkdom dan zichtbaar? Als die woorden iets gaan uitwerken. Als God gaat spreken, schept hij al het leven. En dan zie je die rijkdom tevoorschijn komen. Als Jezus Gods woorden uitspreekt, dan troost hij mensen, dan roept hij mensen, dan brengt hij mensen tevoorschijn, dan geneest hij mensen. En dan zie je daarin die rijkdom tevoorschijn komen. Jezus, hij brengt Gods woorden tot leven, in zijn leven. En hij laat dat dus zien. In Jezus zie je hoe rijk Gods woord is. En als Jezus in jou mag gaan werken met zijn woord en met zijn geest, dan wordt die rijkdom ook in jou zichtbaar. En die kennis, waar het vers ook over heeft, die sluit daar heel mooi bij aan. En denk bij deze kennis niet aan de wetenschap, aan de dingen die wij weten. Dit gaat zoveel verder dan het verstand. Want je bent niet rijk als je iets weet, als je een beetje kennis hebt opgebouwd of heel veel kennis hebt opgebouwd. Je wordt pas rijk als je die kennis om weet te zetten in daden. Als je die kennis om weet te zetten in een handelen. En in deze kennis zit dus beweging. Daarin komt iets tevoorschijn. En dat zien we ook bij Jezus. Jezus weet wie de Vader is. Dat is een kennen. Maar in dat kennen laat Jezus ook helemaal zien wie de Vader is. En zo mag dat ook in ons gaan werken. Dat we Jezus kennen en dat we dat helemaal gaan laten zien. Ja, dan wordt die rijkdom helemaal zichtbaar. En ik hoor dan nog wel eens een uitspraak. Van ja, dat is een verschil tussen de theorie en de praktijk. De theorie, die zegt dit, maar de praktijk die laat toch wat anders zien. Maar Jezus laat ons zien dat dat de grootst mogelijke onzin is. Als de theorie en de praktijk niet overeenkomen met elkaar, dan is er of wat aan de hand, of het hoort gewoon niet bij elkaar. Neem de zwaartekracht. De appel valt van de boom. Dat is de theorie. Maar het is ook de praktijk. Heeft een van jullie wel eens een boom of een appel bij een boom zien zweven? Hij valt ervan af. De theorie is ook de praktijk. En toch, als je dan de Bijbel leest, als je dan Gods woorden leest, dan voelt het soms wel als een theorie. Dan voelt het soms als een theorie waarvan je de praktijk niet ziet. En Paulus die ziet dat ook en benoemt dat ook in Romeinen 7 vers 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En Paulus had hierbij kunnen stoppen en kunnen zeggen van ja, want mensen, dat is het verschil tussen de theorie en de praktijk. Leuk wat er in de Bijbel staat, maar dat geldt niet voor mij. Nee, Paulus gaat door. En Paulus ontdekt dan in vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dat is heel duidelijk, want in je eentje ga je die theorie niet in praktijk omzetten. En dat zegt Paulus hier ook, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Samen met Jezus kan je Gods woord in leven omzetten. Alleen in gemeenschap met Jezus kan je dus rijk worden in zijn woord, in zijn kennen. En dan kan dus die theorie, Gods woord, kan helemaal praktijk worden in jouw leven. En dan is er geen verschil meer. Maar nu zien we nog wel een verschil. In ieder geval wel als ik naar mezelf kijk. Dan is er nog wel een verschil met wat ik in de Bijbel lees en wat ik zelf altijd doe. We groeien nog. En dan hebben we nog niet altijd die rijkdom ontdekt. Maar dat is gaaf toch? Want hoeveel rijkdom is er dan nog voor ons om te ontdekken? Hoeveel rijkdom gaat er dan nog tevoorschijn komen? Je kan er dan om afknappen dat je denkt van ja, ik weet het niet. Of je kan er nieuwsgierig van worden en gegrepen worden van die rijkdom wil ik gaan ontdekken. Die wil ik uitpakken in mijn leven. En dat mag je samen gaan doen met Jezus. En natuurlijk komen daar geestelijke vijanden op af. Natuurlijk vallen ze ons lastig en proberen ze dat te blokkeren. Te zorgen dat die rijkdom niet tevoorschijn komt. Want die boze geesten hebben gezien welke rijkdom er ligt in Gods woord. Dat hebben ze niet alleen gezien, dat hebben ze ook gevoeld. Want als Jezus daar aan het kruis voor ons lijden op zich neemt, voor ons strijdt, dan zie je in Jezus die volle rijkdom van Gods woord helemaal tevoorschijn komen. En de boze geesten hebben daar niks tegen in te brengen. Ze verliezen van Jezus, ze worden allemaal overwonnen door Jezus Christus. En dat is de rijkdom van Gods woord. Dat is de rijkdom van Gods woord die tevoorschijn komt. En die mag ook in jou en in mij tevoorschijn komen. Samen met Jezus mag je al die boze geesten overwinnen. Ja, dat willen ze natuurlijk niet. Die boze geesten. En daarom komen hun ook met een andere praktijk. Daarom zie je dan wel eens een verschil tussen een theorie en de praktijk. Maar dat komt omdat het een andere praktijk is. Die niks met die theorie te maken heeft. En ze proberen je te overtuigen van hun praktijk, zodat je ook gaat handelen naar hun praktijk. En zij weten heel goed, de missing link tussen de theorie en de praktijk, dat ben jij zelf. Jij moet die praktijk laten zien en dat mag je doen met Jezus. En als ik dan kijk hoe die boze geesten werken, als je bijvoorbeeld kijkt in de hof, als ze Eva lastigvallen, ze stoppen dan niet die appel. Satan stopt niet die appel in de mond van Eva. Hij overtuigt haar van een andere werkelijkheid. Van een andere praktijk. En Eva gaat erin mee en stopt zelf die appel in de mond. Maar zo werkt dat ook bij ons. Die boze geesten ontnemen ons niet het vermogen om te bidden of te lezen in de Bijbel en het te begrijpen. Dat kunnen ze ook niet. En daarom overtuigen ze je ook van hun werkelijkheid. Dat woorden je niets doen. En op zondag binden ze je dan niet aan je bed vast. Ze overtuigen je dat je te moe bent en dat je bed nog zo lekker ligt. En ga je daarin geloven in mee, dan wordt dat praktijk. Dan wordt het praktijk in jouw leven. En daarop moet je daar dus tegen strijden. Samen met Jezus. Heb geloof in Jezus. Want samen met hem kan je dan de rijkdom van Gods woorden in jouw leven ontdekken. En dan moet je dus wel op zoek gaan naar die woorden. Dan moet je hier naartoe komen om zijn woorden te horen, te ontvangen en er wat mee gaan doen. Ja, en dan ga je steeds meer lijken op Jezus. Gelijk het getuigenis aangaande Christus in u bevestigd is. In de MBG stond onder, maar hetzelfde woordje als in. En ik vind in je vind ik wel wat mooier dan onder je. Het is misschien wel onder ons als gemeente, maar het is nog steeds in ons en in de gemeente. Maar er staat ook het woordje gelijk. Rijk worden in hem, in alle woord en alle kennis, staat dus gelijk aan het getuigenis van Jezus dat in jou bevestigd is. Dat is dus niet wat anders. Dan moet je niet in één keer wat anders gaan doen. Dat is hetzelfde proces, dezelfde groei. En hier staat het woordje bevestigd. Andere vertalingen die gebruiken, die zeggen de getuigenis, dat het de getuigenis in u krachtig geworden is. Dat het dus sterker in je wordt. Dat het gaat leven in je, dat het steeds vaster wordt. En nog een vertaling die ik tegenkwam, die vond ik misschien wel het mooist. Dat het in u verankerd is. Door rijk te worden in Gods woord, wordt het getuigenis van Jezus steeds vaster in je. Wordt het verankerd in je leven. En dat is zo hard nodig. Want vijanden liggen op de loer om dit getuigenis in ons leven te roven. En er komt veel op ons af. We merken het allemaal wel in ons eigen leven. Lijden, strijden. Dingen gaan niet zoals we willen dat ze gaan. En hoe vast, hoe verankerd is dit getuigenis van Jezus dan in jou? Is het verankerd of waait het weg in een storm? En dan vallen boze geesten ons aan met hun werkelijkheid. Je hebt te veel meegemaakt. Je komt niet los van die onreinheid. Deze last is te zwaar voor jou. Niemand kijkt naar jou om. Dat zijn hun gedachten, hun werkelijkheid, waar jij afstand van mag nemen. Want kijk dan in de geestelijke wereld en zie het, dat hun het zijn die dat bewerken. Dat ze hun getuigenis in jou willen bevestigen. Zodat het woord van God je niets meer doet. Zodat je je niet meer wil inzetten of verbinden hier in de gemeente. Maar juist als het stormt, juist als het tekeer gaat in je leven, als ze je aanvallen, in je lijden, dan heb je de kans om met Jezus zijn getuigenis in je hart te verankeren. Door je keuzes dus voor hem te bevestigen. Door je te blijven inzetten voor de gemeente, voor Jezus. En ook al kost dat dan heel veel moeite, ook al kost dat dan strijd. En ik kan daar over mee praten. Vijanden vallen ons aan en dat doen ze in onze roeping. En ik sta hier dan en ik heb last van mijn rug. Die weten dat ik daarmee worstelt. Maar ik kan dan thuis op de bank blijven liggen en uitrusten. Maar liever wil ik hier met jullie zijn woorden delen. Spreken over zijn woorden. Spreken over de groei die in ons leven mag komen. Dan wil ik samen met jullie rijk worden in Jezus, in zijn woord en in zijn kennen. Hier in de samenkomst spreekt Jezus zijn woord. Hier in de samenkomst moet je zijn als je het moeilijkst hebt. Hier in de gemeente van Jezus Christus wordt zijn getuigenis bevestigd in ons. En vanuit die bevestiging die je hier dan ontvangt, kan je dan eens gaan naar je school, naar je werk, naar je gezin en naar je omgeving. En daar ga je dan ontdekken dat je steeds meer lijkt op Jezus. Dat je steeds meer gaat doen als Jezus. En daarvoor krijg je ook heel veel mooie dingen van Jezus. Hij mag erop. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Het begint met zodat. En zodat is een gevolg van het steeds rijker worden in hem. Dat zijn getuigenis in jou steeds meer bevestigd wordt. En ook dit kan je dus niet loszien van elkaar. Het is niet apart met Gods genadegave aan de slag gaan. Het is met Gods woord aan de slag gaan. Die getuigenis in je laten bevestigen. En dan merken dat die genadegaven, dat die in je tevoorschijn komen. En Jezus wil die genadegaven met jou delen. En dat begint met jouw keuze voor hem. Dat begint in die gemeenschap met hem. Je laat je dopen. En Jezus doopt jou in Gods geest. En vanuit Gods geest kan Jezus dan aansluiten op jouw vermogens. En die genadegave, die gebruikt Jezus dus om aan te sluiten op jouw vermogens. Daarom is die gemeenschap ook zo belangrijk. Is jouw inzet daarin ook zo belangrijk. Voor het spreken in tongen heeft Jezus jouw mond nodig. Voor het onderscheiden van boze geesten heeft Jezus jouw ogen nodig. Voor het profetisch spreken heeft hij jouw oren en jouw mond nodig, zodat hij zijn woorden aan jou kan geven en zodat jij zijn woorden uitspreekt tot opbouw van de gemeente. En Jezus wil dat deze genadegaven in ons werkzaam worden. En laat ze maar zien. Gaat het niet allemaal uitwerken, hoef je niet bang voor te zijn. Spreken in wijsheid en kennis. En wijsheid is ook weer de logos. Dan zie je de rijkdom weer terugkomen. De gaven van geloof. Werking van krachten. Profetisch spreken. Onderscheiden van geesten. Spreken van tongen. En staat er ook bij dat hij aan sommigen ook de uitleg van die tongentaal ook zal geven. Gaven van genezing. Dit is wat Jezus door zijn woord en door dat getuigenis in ons tevoorschijn wil laten komen. En nu kan je zeggen, als je dit ziet, dat is een leuke theorie. Maar opnieuw, jij bent hierin, in Christus, de missing link tussen de theorie en de praktijk. Dit mag praktijk worden in onze levens. En ik mocht daar laatst zelf wat in ontdekken. Ik hoorde laatst een preek over het in tongen spreken. En dat heeft me eigenlijk best wel geraakt. Ik hoorde Jezus eigenlijk tot mij zeggen, Stefan, jij mag hier nog wel wat meer actiever in worden. En Jezus daagde mij uit. Ga maar ontdekken welke rijkdom er ligt in het spreken in tongen. Want dat was een verstandelijk kennen in mij. Ik weet, ik ben gedoopt. Dat is verstandelijk, kan je dat zeggen? Ik ben gedoopt in water, ik ben gedoopt in Gods geest. Nou, gefeliciteerd. Maar wat doe je ermee? En daar mag je dus in gaan ontdekken. Door er actief mee te worden, mag het dus rijk worden in je leven. En er is maar één ding wat ons te doen staat. En dat is het gaan doen. Dat is dus geestelijk actief worden. Steeds meer geestelijk actief worden. En ik had de oproep gehoord en ik ging het ook doen. Ik ging lopen, buiten lopen. Het was een rustige dag. Er waren gelukkig bijna geen mensen op straat. Het scheelt. Ik mag wel zo eerlijk zijn, toch? Ik begon in tongen te spreken. Ik deed eerst een beetje mezelf. Daarna zachtjes, een beetje mompelen. En het werd steeds een beetje harder, een beetje harder. Ik keek nog even om me heen. En we gingen toen nog harder en nog harder. En toen op een gegeven moment, toen liep ik, het sprak in tongen en toen kwam er zo'n gedachte binnen. Waar doe je het voor? Zit je jezelf hier niet een beetje voor gek te zetten? En die gedachte kwam binnen. En daar zie je dus hoe zo'n geest van weerspannigheid zijn aansluiting probeert te zoeken. En mij van slag probeert te komen. Want hij wil niet dat die gave rijk wordt in mijn leven. Dus ik hoorde dat. En toen wist ik wat er in de preek gezegd was. Over het spreken in tongen. Over de reden waarom jij moet spreken in tongen. En dat was heel duidelijk. Het was heel simpel. Hij zei, het staat in Gods woord. En ik geloof in Gods woord. Dus ik wil Gods woord ook gaan doen. Ik wil dat Gods woord rijk wordt in mij. Dus ga ik aan de slag met Gods woord. En heel veel moeilijker is het dus niet. Het staat in Gods woord. En ik dacht, nou oké, het staat in Gods woord, dus ik ga het doen vanuit geloof. En dat maakte wel een verschil in mezelf. Ik ging toen in tongen spreken vanuit het geloof. En op een gegeven moment merkte ik ook dat ik tijdens het in tongen spreken, dat er ineens Nederlandse woorden ook eruit kwamen. Er kwam een soort van vrije aanbidding los. Ik voelde me gelukkig van binnen, ja. Wat het dan precies is, ik kan het niet uitleggen, maar het is wel wat ik gevoeld heb van binnen. En op een gegeven moment toen stopte ik. Het was denk ik even genoeg. Maar 5 minuten later ging het gewoon weer vanzelf ging het door. En ik vond het zo iets moois wat werkte. En ik ging het vaker doen. Ik ging het ook toepassen in strijden. Ik ging het toepassen in gesprekken met Romy. En dan misschien niet altijd hardop, maar wel daarin heel actief die geestelijke wereld, Jezus daarin opzoeken. En ik kan getuigen dat het mijn geestelijk leven, dat het mijn geestelijke doen en laten veel actiever heeft gemaakt. Er zit zo'n rijkdom in. En die rijkdom die ga je pas ontdekken als je er ook wat mee gaat doen. En ik wil je hier mee aansporen en aanmoedigen om dit op te pakken voor je leven. Om geestelijk actief te worden. En het was een behoorlijk lijstje die je net zag. En als je denkt van waar moet ik beginnen? Nou ja, begin dan maar eens in het spreken in tongen. Doe het vanuit geloof. Doe het vanuit je gemeenschap met Jezus. Paulus die zegt, als je spreekt in tongen, dan sticht je jezelf. Als je spreekt in tongen, dan kan Jezus jou van binnen stichten. Stichten ook in die geestelijke vermogens. En vanuit die gemeenschap met Jezus, vanuit die vermogens die tevoorschijn komen, vanuit Gods woord en geest, kom je dan ten aanzien van geen enkele genadegave tekort. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van Jezus Christus. Terwijl. En dit woordje terwijl slaat niet alleen op de genadegave, maar dat terwijl slaat ook op het steeds vaster worden in zijn getuigenis, dat het steeds vaster in je wordt en ook het steeds rijker worden in hem. Dit is een basisgedachte voor ons leven, een uitgangspunt voor ons leven. Uitzien naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. En zie jij dan ook uit naar de openbaring van Jezus Christus in jouw leven? Ja? Nou, dan weet je dus ook dat er nog werk te doen is. Want hij is nog niet overal zichtbaar in ons leven. Hij komt openbaar. Maar het mag verder tevoorschijn komen. En Jezus geeft ons daar zicht op. In liefde, genade mag je daar met Jezus aan werken. En zie je dan ook uit naar de openbaring van Jezus Christus in de gemeente. Dan weet je ook dat hier nog werk te doen is. Samen aan het werk. Samen met Jezus mogen we aan het werk gaan. In je leven en in de gemeente. Want de gemeente is de plek waar Jezus tevoorschijn wil komen. En dat begint in je eigen leven en dat gaat gezien worden in de gemeente. De gemeente is de plek van Jezus waar hij wil delen, waar hij wil geven, waar hij wil samenbinden. En Paulus die zegt dan, ik ben ervan overtuigd dat Jezus openbaar komt, dat hij tevoorschijn komt. Want hij is het die dit goede werk begonnen is. Want hij is het die dit werk zal voltooien. Dat uitzien naar die dag van Christus, dan hoef je dus niet alleen naar jezelf te kijken. Komt hij wel in mijn eigen leven openbaar, dan moet je zeker niet op aarde gaan kijken van wat daar allemaal gebeurt. We moeten ons op Jezus richten, want hij is dit werk begonnen en hij zal het ook voleindigen. En het laatste vers waar we aan toe komen, die zegt dat ook. Hij, Jezus, zal u ook bevestigen ten einde toe. Zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Jezus wil ons bevestigen. En daar is hij mee begonnen door ons genade te geven. Door ons Gods genade te geven. Door ons te dopen in zijn geest. Door ons die woorden te geven. En Jezus wil hiermee doorgaan met dit bevestigen. Maar Jezus kan pas wat bevestigen in jou. Als er ook iets groeit in jou. Als er iets beweegt in jou. Als je er iets van binnen doet in je leven. Dan kan Jezus jou bevestigen. Als jij dus steeds rijker wil worden en gaan worden in zijn woord en in zijn kennen. Als jij dus die getuigenis van Jezus in jou steeds vaster maakt. En als je dan aan de slag gaat met die genadegave van Jezus die hij aan je geeft, dan ontdek je dat Jezus jou bevestigt. En dat gaat hij doen tot aan die dag, totdat het voltooid wordt. Ja, dat is Jezus werk in ons hart. En laten we daarom alles wat in ons is inzetten om God te eren, om God te danken en om zijn Zoon Jezus Christus alle ruimte te geven in onze leven, zodat wij groeien in hem. En mogen de muzikanten gaan zitten.
Of staan, als je wil.
Want het is Jezus die dit leven in ons opwerkt. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want Jezus die bevrijdt je en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. En alles buigt voor koning Jezus. En dat mag een getuigenis zijn in je leven, wat steeds meer bevestigd wordt. En laten we hem, Jezus, daarin eren. Voor eeuwig is zijn heerschappij. En ik wil je oproepen, want we hebben het gehad over genadegaven. Nou, je mag hem er heel even opzetten, Josien, als het lukt. Het liedje gaat. B9. Ik was niet helemaal duidelijk. En dan een stukje naar beneden. Ja, hier. En dan heb je hier naam boven alle namen. En dat is heel mooi om dat uit te zingen. Maar ik wil je eigenlijk uitnodigen om daar de Heer te aanbidden. En dat kan je doen met deze woorden. Maar je kan het ook doen met vrije aanbidding. Je kan de Heer daar groot maken. Je kan daar de Heer groot maken. In het spreken van tongen. En ik wil je oproepen. Ik heb het er niet opgeschreven. Maar je mag het voor jezelf zien. Voor jezelf vastmaken wat je wil doen. En daar mag je de Heer groot maken. En ja, laten we dat staande met elkaar doen. In het lied. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Laten we hem daarvoor groot maken. Ja.